Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de 30ste zondagafdeling, vraag en antwoord 80. Heidelbergse Catechismus, zondag 30, vraag en antwoord 80. Daar vraagt de onderwijzer wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de Paasche mis. En die antwoord daarop, het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door den Heilige Geest Christus worden ingeleid, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods zijn Vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Tot zover. Letten wij, naar aanleiding dus van deze vraag en antwoord, op onderscheidelijk onderwijs. Dus wij schrijven hierboven onderscheidelijk onderwijs. En wij letten op enkele tegenstellingen die er zijn tussen het heilig avondmaal des Heren en de Paapse mis. De volgende tegenstellingen wilden we met elkander kort overdenken. Volkomen ten dele. Geestelijk, lichamelijk. In de hemel, op de aarde, aanbidding, vervloeking. Dus in de eerste plaats, volkomen met als tegenstelling ten dele. In de tweede plaats, geestelijk, lichamelijk. In de derde plaats, in de hemel, op de aarde, en in de vierde plaats, aanbidding, vervloeking. Deze vraag en antwoord is wel altijd zeer in de belangstelling geweest. Misschien de laatste jaren niet zo meer, vanwege de ineensmelting van Rome en de Reformatie. Maar toch is er al heel veel over geschreven en gesproken en gediscuteerd over deze vraag en antwoord. De vreemdsoortigste verhalen daaromtrent zijn ook in de omloop aangaande het ontstaan en het een plaats verkrijgen in de Heidelbergen van deze vraag en antwoord. De Roomsen hebben al heel eigenaardige verhalen samengesteld, alsof het zou zijn een streek van enkele doortrapt gemene Joden die hun haat tegen Rome aldus hebben uitgeleefd en kans hebben gezien om deze vraag ertussen te flansen met het antwoord. Anderen schrijven het toe aan enkele drijvers die met alle geweld hebben aangedrongen om de verhoudingen te verscherpen, dat op een oneerlijke wijze deze vraag en antwoord in de Heidelberger opgenomen zijn. De werkelijkheid is zo dat in 1563 in de eerste uitgave ontbrak deze vraag eigenlijk grotendeels. Maar al in de tweede uitgave, in hetzelfde jaar, 1563, op goede historische gronden, heeft Olivianus, een van de medeopstellers van de catechismus, heeft zelf reeds een voorstel gedaan aan de keurvorst om deze vraag daarin te mogen opnemen. En op aandrang dus van de opstellers van deze Heidelberger zelf is deze vraag zo geformuleerd en is ook na enige tijd de slotregel bij deze zondagafdeling geboekt en een vervloekte afgoderij. Het is voor ons als levende enkele eeuwen na de opstelling van de Heidelberger, voor ons lijken deze dingen niet zo actueel meer. Vandaag, zo af en toe lees je nog eens iets in de krant over een processie, dan lees je nog iets van bepaalde spanningen op dorpen of waar dan ook, maar over het algemeen af worden deze dingen niet meer besproken in het midden der gemeente. En velen zijn ook van oordeel, ook onder de protestanten, dat deze zondagafdeling een zeer anti-christelijk, liefdeloos karakter draagt. Ja, zij schromen niet om deze vraag en antwoord hatelijk te noemen. Vooral als het gaat over de benaming de paapse mis, wat toch eigenlijk niet anders wil zeggen dan de pauselijke mis. Immers, hij wordt papa genoemd door zijn volgelingen. Daarvan is toch ook het woord afkomstig, paapse mis. Ja, zo zijn er eigenlijk, we zouden haast zeggen, in deze eeuw, misschien een enkele geweest, hoewel sommigen van gedachten zijn, dat de werkelijke bestrijders van de Rome in deze eeuw niet meer zijn voorgekomen. En nog aan de ene kant, als de strijd tegen Rome het karakter draagt dat wij dat moeten doen, dan zit daar altijd aan verbonden het grote gevaar dat de paus die bij ons op zijn troon zit over het hoofd gezien wordt. Maar anderzijds is het een begeleidend verschijnsel van de ineenvloeiing van Rome, de antichrist, met het verwaterd en verwekelijkt protestantisme. Dat men de brutaliteit heeft gehad, ook bij Rome, om zelfs reeds voor te stellen om gezamenlijk hervormingsdag te gaan vieren op 31 oktober. En dat men gezamenlijk diensten belegt, zoals ook enkele jaren geleden in de polder is gebeurd, de Flevolpolder of de Noordoostpolder, dat de pater sprak, een christelijk gereformeerde ouderling de bijbellezing verzorgde en een gereformeerd predikant ook een woord sprak, een dankgebed. Daar voelt u wel aan hoe alle grenzen vervaagd zijn. Wel hebben Olesianus en Ursinus altijd sterk beklemtoond dat hun afkeer niet betrof de mens als zodanig, de misleide massa, rondom, maar dat zij op het oog hadden de vervloekte leer van Rome. Toch weet ik nog wel, al was ik nog kind, dat wanneer mijn grootvader op de straat liep en ik had een pater tegen als kapelaan, dat hij zijn hoofd altijd omdraaide en dat hij wit werd. En dat hij mompelde, het bloed van Gods volk kleeft nog aan hun vingers. En ach, dan voel ik me toch beter thuis, daar, waar het nageslacht in gedachtenis houdt, de aard van het beest, de aard van de anti- of de pseudo-Christus, de nagebootste Christus, die niet vergeet de aard van dat beest wat er gebeurd is, maar wat ook, als God zijn rem daarover zou onttrekken, wat nog gebeuren zou. Want in wezen streeft Rome altoos naar de macht in de wereld, op alle terreinen van het leven. Zij probeert dood te drukken tussen haar grote molens alles wat daar tegen verzet komt. En iedere minderheid wordt verdrukt en tracht men te vernietigen. Daarom, hoewel een overdreven prediking van antistatisme naar mijn gevoel misplaatst is, in die zin dat op de weg naar het beloofde land nog heel wat afgoden begraven moeten worden, ook uit de tent van Jacob. Dat neemt echter niet weg dat wanneer zulk een geest van zwijgzaamheid voortvloeit uit dat wij alles stoelen op dezelfde wortel des geloofs en dat wij onze vrienden en kennissen daar hebben en dat wij gezamenlijk allerlei dingen ondernemen en ook gezamenlijk nog wel sacramenten durven bedienen. Wanneer dat dus het gevolg is van de instelling van de christen, de protestant, dan geeft ons dat te verstaan dat Gods woord vervuld wordt, dat in het laatste der dagen allerwege waargenomen zal worden. Een ineensmelting, een samenvergadering tegen Gods uitverkoren Sion. En die samenvergadering, of die samenvergaderden, die zullen misschien niet eens in de eerste plaats bestaan uit de wereld, maar die zullen bestaan ook uit de valse kerk in samenhang met de antichrist. Dat zullen de grote verdrukkers zijn. Dat zullen degene zijn die Jacob van de aarde zullen trachten te verdelgen. En daarin ook in bondgenootschap eventueel met deze wereld dat volk trachten te vernielen van deze aarde. En al is het dat nu de brandstapels in dat opzicht niet roken. Ja, al is het ook dat de omstandigheden, de wetten, de pauselijke woorden iets van hun kracht schijnen te hebben ingeboet. En in veel landen, hoewel daar nog protestanten worden verdrukt, toch ook een tendens van verruiming bespeurd wordt. Dat neemt niets van de werkelijkheid die wij aanschouwen weg. Want bedenk, toen Rome kwam met brandstapels en inquisitie, en daartoe ook de wereldlijke overheid gebruikte, omdat zij altijd tronen en kronen hebben opgeëist. Toen was in wezen de zaak, hoe vreselijk ook, niet zo hachelijk dan nu. Toen was het allerwege waarneembaar wat de duivel van plan was en wat de paus in de zin had. Namelijk om uit te roeien en om te brengen. Die kerk, die levende kerk. En juist omdat deze voorstelling, deze uitbeelding, deze werkelijkheid van de bedoelingen nu ontbreekt, daarom is het nu veel gevaarlijker. Want de duivel is een oude geest en schelm. Hij was steeds listiger. Hij heeft bemerkt, ook zo goed als Gods volk dat merkte, dat het bloed der martelaren werd het zaad der kerk. Hij heeft een heel andere tactiek te baat genomen. En dat is de tactiek van het scheppen van een wereldreligie, aan welks vooravond wij staan. Een wereldreligie die eigenlijk in wezen ook rooms vrijzinnig is. Wij staan daarin eigenlijk aan de vooravond van heel andere openbaringen van vijandschap. Wij verkeren eigenlijk in zulk een tijdperk dat ook economisch en de techniek en de grote bankgebouwen die oprijzen, de machtsconcentraties, overal in het leven geroepen, dat deze dingen allemaal te samenwerken om de kerk, de levende kerk, dood te drukken. Om de levende kerk het leven onmogelijk te maken hier op deze aarde. En dat gaat zeer langzaam aan. Heel langzaam. Maar het gaat zeker. Nu gaat het niet met honderden, met brandstapels, maar met miljoenen mensenkinderen. Die aanbidden de God van deze wereld, geopenbaard in de grote machtsconcentraties van deze tijd waarin wij leven. Waarin ook overal Rome tussen zit. In samenhang met een verwaterd protestantisme. Onder de leus van de hele wereld voor Jezus. Maar in deze wordt er een graf gegraven waarin miljoenen wegzinken. De duivel heeft een stempel gedrukt op Rome. Maar ook op alle valse protestantisme een stempel. Wat wij en in onze gezinnen en in onze huizen op alle wegen moeten bespeuren. Er is een geest der leugen zodanig uitgegaan. Er is niet tegen te vechten. Een kracht der leugen. Om de waarheid niet te geloven. En het gaat zeer geraffineerd. Het gaat op heel andere wijze dan brandstapel en schavot. Het gaat op deze wijze om de christen in de molmacht van deze wereld op te offeren. Wij als mensen van deze 20ste eeuw worden reeds geboren met de kiem van de drift, van de haast in ons. Wij worden reeds geboren in, ja ik zou haast zeggen als knechten van techniek, van wetenschap, van godsdienst die men voor ons uitdenkt. De tijd schijnt voorgoed voorbij te zijn dat de eenvoudige van geest geworsteld hebben om de waarheid van Gods woord te mogen verstaan. Nee, wij luisteren liever naar een pater, die och toch ook bijna protestant is. En naar een dominee, die och net zo goed door een Roomse gehoord kan worden. Want de duivel heeft het zo ver gekregen, gelijk het ganse leven het maatschappelijke oppervlakkig geworden is. De vloek in de arbeid steeds meer doorwerkt. Zo ook heeft hij in de godsdienst, de kern waar het eigenlijk om loopt, is er uit weggenomen. En u ziet, ge alle mensen zijn schepselen dragen achter de goden van deze wereld en van deze tijd. Eerst hebben we het gewicht eruit gehaald. Dat het op zichzelf toch geen kwaad is. Dit niet en dat niet. Vanuit dat beginsel zijn we aan het werk gegaan. Aan het werk. Want de duivel. Ja en de godsdienst. Ze hebben ons wijs gemaakt. Dat. Het is wel niet lang ons leven. Maar toch lang genoeg. Om jezelf te pijnigen tot het uiterste. Om de hoogste. De trap te bereiken daarin. Wij zijn onze tijd kwijt. Niemand heeft meer tijd. Ook is er geen tijd meer voor de dingen van Gods woord. Terwijl toch vroeger de mensen zulke lange dagen. En ik verlang heus niet terug. Daarvoor ken ik te veel van de geschiedenis van vroeger. Uit overlevering en uit geschriften. Om naar al de moeite en de onderdrukking van vroeger dagen terug te verlangen. Maar toch, met deze buitensporige dingen die niet goed waren, is nog veel meer verdwenen. Er is ook verdwenen de tijd. Vroeger was er toch nog voor velen tijd. de innerlijke jacht waarin wij leven, die werd nog niet zo gevonden. De grote ontevredenheid, zij was nog in zulke mate niet aanwezig. Ach, wij moeten toch ook constateren dat het niet vooruitgegaan is. Dat hoe wij elkander ook de welvaart gunnen, u mij, ik u, dat wij toch moeten bedenken dat door de mens der zonde wordt de welvaart tot een helvaart gemaakt. Ik zeg niet dat dit in de welvaart zit, maar het zit in het schepsel die alles verdraait tot zijn eigen bederf. En dan leven wij in donkere tijden. Daarom wilden wij die vraag niet overslaan over de Paapse mis en het avondmaal des Heren. Omdat het antwoord wat gegeven wordt op deze vraag getuigde van een volk dat nog wetenschap omdroeg van de inhoud van het sacrament, die het ook nog durfde te noemen en te zeggen. Nu is het zo, ik weet nog goed dat ik eens een keer iets zei aangaande de leer van Johan de Heer, of van een gereformeerd predikant, waar een stukje van in de dagbladen gestaan, wat iedereen had kunnen lezen, dat ik het woord ezel gebruikte. Nou, ik was nog maar net binnen, toen werd er al aan mijn jas gedrukt. Ja, maar dat is nou toch geen praat? Is dat nou liefde? Is dat liefde? Geliefde, de duivel heeft ons wijsgemaakt dat liefde is elkaar de hand boven het hoofd houden. Dat is lievigheid. Liefde is hard en scherp, die eist alles voor zich op. En als je nu in een vergadering van protestanten bent, en er is er één bij met liefde tot de waarheid, dan wordt die uitgekreten als een onmens, een onverdraaglijk mens, die ze eigenlijk op moesten sluiten. Ja, nog erger, die ze eigenlijk van kant moesten maken in deze verlichte tijd. Is er geen plaats meer voor die lui. Zo ziet ge dan nu allerwegen hoe daar in de geest van het ongeloof, van het bijgeloof, van de verharding en van de diepe slaap over alles is uitgestapt. Hoe men met grote vriendschappelijkheid elkander bejegend, Rome en Reformatie. Het is ook geen Reformatie meer. Nee, maar juist het getuige, wij Calvinisten, wij het vrome volk, met het volkslied, gij zijt de kracht van onze kracht, dat hield reeds in het begin van het einde. Dat hield reeds in de overwinning naar het zichtbare van de Rome. Daarom ook wat betreft onze vertalingen van de Bijbel. Waar wij nu op stapel staan, en ik hou, dat weet u, ik hou in geen enkel opzicht om hem met allerlei bewegingen in te laten. Omdat naar mijn gevoel is het nog voor 90% vlees. Ook de verdediging van een oude vertaling. Want er zit toch iets in waar je van huivert. Als je de mens bezig ziet, de standvastige mens, die alles ervoor over heeft, neem goed en bloed ons af. En dat je er zo in mist vaart, de waarachtige verlorenheid, maar ook het opzicht houdt Christus zijn kerk in stand. Je zou haast zeggen, de wereld vergaat. Daarom, nou zo is het niet. Want God voedt ze, daar ben ik er bang voor. Voor allerlei bewegingen die vaak niet anders inhouden dan een vreselijke strijd. Maar dat neemt niet weg. Als gezin, als gemeente, mogen wij elkander daar toch op wijzen. Wel degelijk. Ook een vertaling die op stapel staat in samengaan met Rome, waarin Roomse en Protestantse theologen samen een werkstuk ten beste zullen geven, die dan voor het ganse volk geschikt zal blijken te zijn. Al deze dingen, zij wijzen ons aan de verbrokkelijking, de verbrokkeling, het afglijden, het verachten, ik zou haast zeggen, van de zwaar geladen taal, omdat er zulk een diep geweldige inhoud in die woorden zit, van onze oude vertaling. Omdat men de inhoud daarvan verwerkt, daarom verwerkt men ook de bewoordingen. Daarom is het zo goed om elkander ook toch daarop te mogen wijzen. Om ook anders in onze gezinnen, ook ten aanzien van onze kinderen, waar het ook al heel gewoon is dat Roomse kinderen en van de protestantse school gezamenlijk onderwijs gaan ontvangen. Gezamenlijk activiteiten gaan ondernemen om onze kinderen toch voor te houden de historie van het verleden. En om ze daar toch bij te bepalen dat er een kloof is die wij niet hebben gemaakt, maar die God heeft gesteld tussen waarheid en tussen leugen. En dat wij wel kunnen proberen dat te verdoezelen. Maar er is in deze niets veranderd. Nee, er is niets veranderd. Ja, ach, het geslacht van deze dagen durft niet meer iets te noemen. Ze zijn al zo bang, oordeelt niet, opdat ze niet geoordeeld worden. Maar de Heere zegt, oordeel een rechtvaardig oordeel. Als het toch predikanten zijn, die dan voor schrift en belijdenis strijden. Die bijvoorbeeld als een mens, als Albert Schweitzer gestorven is, daar zo over schrijven, ja, dat we toch eigenlijk wel aan moeten nemen, dat zo'n mens die zijn leven daar toch opgeofferd heeft in de rimboe, en zoveel melaatse heeft geholpen, dat zo'n mens toch wel in de hemel is. Hij heeft toch ook boven zijn graf een eenvoudig kruis op laten richten. En dat men al bezwerend de vinger opheft en zegt, ja, ja, spreek nu niet te hard. Want laten wij toch niet te gering denken over de barmhartigheid van God, dat er zo gesproken was en werd. Dat duizenden christenen daar warm voor lopen, een mens die in Christus een idealistische Jood beschreef, die de tijd niet mee had en die zijn ideaal zag mislukken, die hem zag als een voorbeeld voor ons van opofferend gezindheid, als waarlijk mensenliefde, als een leefbare wereld scheppende. Voelt u ver wij dan weg zijn? Hoe ook de paus dan bij ons regeert? Hoe wij zelfs velen niet meer durven te zeggen hoe het eigenlijk is? Daar is de werker van het kwaad. Dwars door zijn inrichtingen heen, dwars door zijn offers heen, gevallen in een jammerstaat, waarin hij hulpeloos moet sterven. Want een iegelijk geest die niet beleidt dat Jezus is de Christus, de Heere, de Zoon van God, die is veroordeeld, die is verdoemd, die kan niet zalig worden. Ach, ik noem u deze dingen, zijn slechts enkele heenwijzingen, alle wegen om ons heen. Ik noem u deze dingen, dat de Heere ons overgaven. Gij hoeft daarin niet met een bord voor uw hoofd te lopen. Hij moet aandachtig opmerken, in deze wereld waar gij gesteld zijt, de mensen waaronder gij woont en leeft. Gij hoeft u niet van de dom te houden. Maar geef uw ogen en oren gerust de kost. en doet het aan het woord, het eeuwig blijvende woord des Heren. En wanneer gij het recht beschouwt, zal het in uw harten worden wat de profeet getuigt, de Heere. Wie zal er van Jacob blijven staan? En dan zal het ook zijn ten waarde de Heere Zebaoot ons geen overblijfsel zal laten. Wij werden Sodom en Gomorra gelijk. Of is uw hart ouders nooit bevreesd? Als gij uw kleine kinderen aanschouwt in de wieg of de kleuters, of als ze naar de school gaan, daar is altijd reden toe geweest, zeer zeker. Maar het is nu toch een tijd, een benauwde tijd toch daarin, in welke wereld worden zij nu geboren. De communicatiemiddelen, alle eiland is gevloden, daar is geen afstand meer. Het onderlinge verkeer tussen mensen is veel intenser geworden. Midden in de wereld, midden in de duisternis, worden ze neergezet. Bezwaart dat dan uw harten niet? Dat ge daarin den Heere vraagt, o God, neem ter oren. Want nadat onze kinderen zijn, en ook na de tijden waarin zij geboren zijn, is er geen verwachting, maar wil u ze bewaren en als bergen rondom hen zijn, gelijk de bergen om Jeruzalem zijn. Als dat niet in uw harten is, als dat nooit in onze overleggingen is, op een ogenblik te aanschouwen, daar in de werkelijkheid waarin wij leven, dan zijn onze ogen misschien wel gesloten, dat wij blind, onszelf blind trachten te houden. En dat onszelf op de been houden, zal altijd wel wat geweest zijn. Het was vroeger wat, het is nu ook wat. Maar dan bedriegen wij onszelf. Want in het laatst der dagen zullen zij zijn zonder natuurlijke liefde. Zonder liefde tot de goede. Zonder liefde tot de ouders, ja de ouderen ongehoorzaam, laat de hand. En als Christus als God zelf dat zegt in zijn woord, dan ontkent God daar niet mee dat we altijd al overtreders en dood in zonde en misdaden geweest zijn, dat niet. Maar hij zegt daarmee, in het laatste der dagen, zal de mens der zonde meer openbaar worden. De duivel als de nabootser van Christus gaat het laatste grote wonder van Christus nabootsen. Het woord is vlees geworden. Zo wordt de duivel vlees en bloed onder ons in deze wereld. Zo draagt hij als de nabootser van de grote profeet zelf gestalte tastbaar te krijgen in schepselen, mensenkinderen. Daarom zegt de apostel, laat ons elkander vermanen. En dat zoveel te meer als we zien dat de dag nadert. Laat ons niet slapen of sluimerig zijn. Want zeker, het zij dan dat zij waken of dat ze slapen, zegt de apostel, ze zijn des Heeren. Maar het is geen wegteken, als van de wijze en dwaze geschreven staat, zij werden alle sluimerig en vielen in slaap. Dat schijnt de Heer u te verstaan. Wat onderscheid is tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis over het woord mis in zijn literaire betekenis, ja daar is veel over te zeggen, omdat velen het daar niet over eens zijn. Mis, missa of missio, anderen brengen het in verband met remissio, met vergeving, of met wegzending, of zonder meer met zending, als bedoelende de wegzending der catechumenen, bij het heilige avondmaal. Dus degene die nog niet waren toegelaten tot de openbare belijdenis van het geloof, werden ook in de eerste kerk even werden weggezonden wanneer het brood gebroken werd. Anderen spreken, geven de betekenis van het woord mis weer in de zin van de gezonden engel, die op het moment van de wijdingswoorden het brood verandert in vlees en de wijn in het bloed van Christus. Anderen dus ook in de wegzending, wegneming van de zonde en de ongerechtigheden. Ach, dat doet in dat opzicht, ik noem u enkele dingen niet zoveel te zaken. Als gij maar verstaat dat het al te samen mis is. Dat het al te samen het niet is. Het avondmaal des Heren betuigt ons. Dit was in de tijd dus dat er mensen verbrand werden. Dat er mensen doodgemarteld werden. Omdat ze voor de mis niet wilden knielen. En voor de hostie het offer of het ronde plakske brood niet wilde buigen. Dus je moet wel verstaan, daar was geloof toe nodig. Daar was, nee, geen vleeselijke kracht, maar een goddelijke kracht toe nodig om deze mensen zulke vraag en antwoord te doen opstellen. Want dat kon leven en dood inhouden. Op deze vraag en antwoord zijn er dus velen uit dit leven weggedaan. Door het boze beest en door de inquisitie. Deze vraag en dit antwoord, zij gaven weer het geloof dat in hem was. Zodat zij niet anders konden dan de gemeente voorhouden dat er een onuitsprekelijk verschil is tussen het Romeinse maal, de mis, en tussen het heilige avondmaal, zoals zij dat weer terug mochten ontvangen naar den woorden God. En de eer biedt voor dat goddelijk werk, wat toen openbaar gekomen is. Van datgene in God zullen wij kloeke dagen doen. En zo hebben ze deze vraag opgesteld. Dat alleen moest er ons van weerhouden om deze vraag en antwoord over te slaan. Dat moest al genoeg zijn om ons te dringen, om er nog eens aan terug te denken, aan die bange dagen, toen vrouw en kinderen het graf werd gedolven en goed en bloed werd afgenomen. Dat men toen niet stiltjes, maar een geschrift mocht schrijven, waarin het duidelijk tot openbaring kwam, dat ze behoorde tot dat allerafschrapselwaardige, die vervolgd werden, dat niet daarin verlaten. Ja, hebben in schaapspellen gewandeld, welke de wereld niet waardig was te ontvangen. Nu, er volgt hier telkens een stelling, met straks een tegenstelling. Wij verbinden de stelling aan de tegenstelling. Het heilige avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerhanden van Jezus Christus, die hij zelf eenmaal het kruis volbracht heeft. Ik noem u de klemtonen, om het u duidelijk te maken. Avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving, dat wilde Heidelberger als eerste stelling uit het woord God ons voorhouden. Dat Christus met ene offerande in eeuwigheid heeft volmaakt, dengene die geheiligd worden. Niets daaraf en niets daartoe. Het heilige avondmaal betuigt ons dus, en dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven op Golgotha.
maar hij die eenmaal gestorven is, hij is opgestaan. Hij heeft het zegel, de kwitantie ontvangen in zijn goddelijke opwekking. En hij is gezeten aan de majesteit der rechterhand Gods in de hoogste hemelen. En na hem is zulke offer niet meer gevonden en voor hem niet. Het was een enige en eeuwige offerande. Daarmee krijgt zijn ganse kerk volkomen vergeving der zonde door de offerande van Christus. Objectief, voorwerpelijk, heeft dus ook Gods ganse kerk, die was en die is, en die nog komen zal, heeft in Christus volkomen vergeving der zonde. Vergeet dat niet. Want de liefde Gods die tot hem uitgaat, berust ook in zijn goddelijk besluit, waarin hij hun misdaden niet toerekende, maar ze lief had ook toen zij vijanden waren, volkomen vergeving. Gaat hier even over de daadzaken van God, die hij gedaan heeft. En die daadzaak Gods ligt dus in de offeranden van Jezus Christus. Daarmee was een volkomen werk gewerkt. Daarin is uitgeroepen, het is volbracht. En als deze grondvuil niet meer geldt, en als wij deze waarheid miskennen, dan zijn wij roos. Want de mythe leert dat de levende en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks. Dus de tegenstelling van het volkomen vergeving door de offeranden, de eenmalige offeranden van Christus. De tegenstelling daar is dat wij nog dagelijks de offeranden van Christus dagelijks nodig hebben dat hij voor ons geofferd wordt. Ach, de misliturgie is zeer uitgebreid, zeer ingewikkeld en zeer verschillend uitgelegd. Maar dit moet ik er u van noemen, dat er ook in de leer van de transubstantiatie, dus de wezensverandering, dat zij daarin stelt dat het brood wezenlijk verandert wanneer de priester de wijdingswoorden uitspreekt uit het heilig evangelie, dat zodra hij deze wijdingswoorden gesproken heeft, dat er dan een onmiddellijke daad Gods is, waardoor brood en wijn wezenlijk veranderen in lichaam en bloed van Christus, hoewel de uitwendige gestalte van het brood zichtbaar blijft. Dat leert dus Rome. De priester van Rome offert dus voor levende en doden Christus op. En niet alleen zoals men wel wil doen voorkomen als een dankoffer. Zeker niet. Maar wel zeker zit er de idee van de verzoening in. Zij offeren in de mis voor levende en voor doden. Zij herhalen dus, ze zijn zo ver gegaan, als u die oude boeken zou lezen, wat daarover geschreven wordt, over de heerlijkheid van de priester, die door de Heere gemaakt is, die priester, en die nu de Heer maakt. Dus de priester is door de Heere gemaakt, en straks maakt de priester de Heer, door zijn woord. Schept hij als het ware, met goddelijk ingrijpen, schept hij het vlees en bloed van Christus. En zo offert hij het God op. Iedere dag. Voor doden en voor levenden. Dat moet erbij. Buiten dat is er dus. Geen eeuwige gerechtigheid. En vergeving der zonden. En dat is niet van vandaag of gisteren. Dat is al in 1205 vastgesteld op het vierde
Lateraanse concilie. De inhoud ongeveer van de mis zoals wij die kennen.
En dat is door het concilie van Trente, waaruit zeer waarschijnlijk deze vraag en antwoord haar grondslag heeft, omdat een jaar na de besluiten van dat concilie ook deze vraag in de catechismus gevonden was. Als het concilie van Trente de vloek uitsprak over degene die niet geloofde dat het brood en de wijn wezenlijk veranderden in het lichaam van Christus en dagelijks opgeofferd moest worden. Nee, het is een leer die staat tegenover de volkomen offeranden van Christus ten dele. Het is de hele Roomse theologie van de helpende genade van God. Het logent dus de totale verdorvenheid van onze natuur. Het stelt dat wij wel wat verloren hebben, maar op onszelf aangemerkt is er niets veranderd. Onze natuur is ongeschonden gebleven. En daarom hebben wij slechts nodig die helpende hand van God om die elementen die wij missen weer terug te ontvangen. En dan onze eigen zaligheid uit te werken, ook in de mis. Ook in het voortdurend opofferen van het bloed en van het vlees van Christus. Daarom tegenover dit volkomen, dit woord wat deze mens als het ware uit het hart gegrepen is. Ja, dat ook uitmaakt het hart van het woord Gods, volkomen vergeving. De teksten kan ik u niet noemen, die moet u maar nakijken, daar is een hele rij onder. Die volkomen vergeving der zonden, die is door Rome uitgehold tot een ten dele. Want weliswaar is de genade van Christus zeer groot, maar niet genoeg. Uit zijn genade moet toch ook weer en is toch weer gevloeid dat wij Christus mogen offeren tot een levende reuk voor de goddelijke Vader, voor levende en voor doden, ter verzoening. Ja, je zou haast zeggen, het lijkt wel heidendom, de middeleer dat de levende en doden niet door het lijden. Rome zou zeggen, nee, maar dat leren wij wel. Wel door het lijden en ook door en dan volgen ze. Maar de Heidelbergen houdt de lijn vast. Als een halve zaligmaker is, dan is geen zaligmaker. Dan moet het een volkomen zaligmaker zijn of helemaal niet. Daarom die scherpe benaming. Maar de middeleer dat levende en doden niet door het lijden van Christus. Maar dat er nog dagelijks iets bij moet. Het is ten dele. Daarom, hoewel onze vader veel kwalijk genomen is dat zij Rome noemen de antichrist. En zelf ben ik ook van gevoel dat Rome een antichrist is. Want die zijn er onder ons misschien ook wel. En in de dagen van Johannes ook. Velen zijn antichrist geworden. Nochtans mogen ons hier toch wel uitduidelijk zijn dat er niets antichristelijker is dan het logenen van de volkomen offeranden, de volkomen vergeving door de enige offeranden. Dat is tegen Christus. Dat is als het ware een slag in zijn aangezicht en in het aangezicht des Vaders, die daar die diepgezonken schepselen met een schoon priesterlijk gewaad, met allerlei prevelementen, dat daar de levende Christus in de vuile handen van de priester wordt opgedragen aan de levende Vader. Dat is vreselijk ten dele. Daarom een vervloekte afgoderij. Daarom ligt het in dat opzicht eigenlijk gelijk met Mohammedanisme of Boeddhisme. Daarom is het ook eigenlijk niet goed te verstaan dat de dood van Rome erkend werd. Het is moeilijk te verstaan. Hoewel de formule ook uitgesproken wordt naar het woord des Heeren. Nog dan. Ach, het is moeilijk te verstaan. Dat de dood van de antichrist erkend werd daarin. Ja, ach. Ach, geliefden, ten dele, dat houdt in helemaal niet. Ten dele, dat openbaar eigenlijk ook dat wij als kinderen van deze mensen, als zonen, ja, als kinderen misschien, wie er voor de slag meegeholpen heeft, om te verbranden en te vermoorden, dat kan ook. Dat kan ook. Maar die in ieder geval weggezonken waren in on- en bijgeloof. En door God genadiglijk op zijn tijd gebracht onder het licht van zijn woord. Dat onder deze kinderen dit nageslacht, dit ten dele zo'n opgeld heeft gedaan. Want ik noemde u iets van Rome. Iets van de grote antichrist. De tegenwerker van Christus. Maar dit ten dele. Maar de middelheer. Je zou ook kunnen zeggen. Maar, ja, wat wil je? Hij vormt het niet, oud Christus niet. Oud, oud, oud. Die leert. Nee, leren niet. Leren niet. Maar bespreken wel. Bespreken wel. Dat er geen volkomen vergeving is. Door de enige offerande van Christus. Dat komt openbaar. Dat komt heel gewoon openbaar in de praktijk van het leven. Dat het net is alsof Christus nog gekruisigd moet worden. Ja, dat ze zichzelf als het ware voor Christus houden. En in zijn plaats gaan staan. Dan mag iemand zeggen, ja, de apostel zegt dat ik leef. Nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. En dat ze hem volgen in zijn dood en zijn wederopstanding, dat is zeker waar. Maar het is voel en merkbaar, menigmaal, dat ze het gewicht uit zijn lijden en uit zijn sterven eruit gehaald hebben en op zichzelf toegepast hebben. Alsof zij in het gerechte God gestaan hebben. Alsof zij daar verkeerd hebben in de vierschaar van de goddelijke rechtspraak. En niet Christus. Alsof hun gericht niet waren. Kom dan laat ons samen richten. Al waar u zonde rood als gaan laten. Of als kan moet zijn. Ik zal de maat als. Witgevallen sneeuw, als wol. Ja, dat ze in hun spreken openbaar. Niet dat hij verlaten is, of dat zij nimmer meer verlaten zouden worden. Dat hij gedorst heeft, of dat zij verzadigd zouden worden. Nee. Maar de ene indruk is nogal erger dan de ander. Deze borstkast is in elkaar gedrukt toen hij om de tafel dood gekronkeld kwam. En een andere vertelde dan een grootvader, ja, 40 dagen zonder eten en drinken om het recht te leven. Lelijke leugenaar. Dat is nou ook te mis. Dat is ook te mis, mensen. Dat is ook de paus, maar dan die van binnen leefde. Die er maar niet voor kan vallen dat het erop aangekomen heeft op hem. En dat het er onze zijn alleen maar daarop aankomt, of wij verwaardigd worden onder zijn vleugelen te mogen schuilen. Dan schuift de mens toch zijn offer ertussen. Toch zijn offer. En dan is het waar wat de apostel zegt, volkomen waar. Toch komt hij uit een heel andere hoek, als hij zegt dat ze geacht zijn als slachtschapen en om zijnentwil vervolgd worden. Het heeft iets heel anders te beduiden. Want dan zegt hij toch, het zij ver van mij anders dan te roemen, dan in het kruis van Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld, ver van mij. Maar hij moet dus nagaan, dat het mogelijk is zelfs om gehele predikatie op te bouwen in de meest orthodoxe kringen, waar de naam van Christus zelf niet in wordt genoemd, waar de christen alleen maar in een David gepredikt wordt, zonder te prediken dat het gaat om hem die in zijn ellendige gestalte aanneemt. Dat is erg. O, als daar onze ogen weinig voor open zijn, dan zeg je, hoeft de pauze echt niet meer erover te zoeken. Luther zei, onze duivel weet het soms al niet meer. Of dat hij in een nonnenklooster of in een protestantenkerk is. Ja, wij mogen dat ook wel eens horen. Wij mogen dat ook wel eens horen. Wij, met ons gewaad, die heimelijk, nou ja, we tolereren het, dat onze vrouw of zo of onze dochter, nou ja, een bloemetje aan heeft. Hè? Maar ja, in ons hart zit het niet zo erg. Hè? Nee. Want ja, als ik tot God bekeerd ben, hoor ik pas nog iemand zeggen nee. Nee, dat kan niet meer ook. Dat is voorbij. Dan zie je de paus zitten. Begrijp je dat Luther zei, de duivel zou niet weten of dat hij in een nonnenklooster of in een protestantenkerk komt. Ja, ja. O, ons ganse drijven, onze godsdienst is doortrokken van de paus door de hiërarchie. Eerlijk waar, mensen. En daarom is het zo'n moeilijke tijd. Want aan de ene kant is het een overdadige uitstorting der zonde en worden alle grenzen uitgewist. Maar de godsdienst aan de andere kant, die doet het voorkomen alsof dat de uitwisseling van de grens is. Als vrouw lief of moeder lief of dochter lief niet meer in zwak loopt. Maar dat is niet. Dat is het niet. Dat zou je kunnen roepen als wij half naakt als hoeren over de aarde lopen. Zoals in deze dagen. Waar de beginselen ook van in de gemeente worden waargenomen. Dat is ondergang. Dat betekent dat wij geen grijntje eerbied voor God en zijn woord hebben. Dat we als uitdagende meiden en vrouwen over de aarde lopen. En dat we dan nog mee doen dat dat zo'n erge tijd is. Je kan niet rustig meer op straat lopen. Terwijl we zelf het vuur hebben aangestoken. Dat is vreselijk. Dat mogen onze meisjes ook wel horen. Dat is de uitwisseling der grenzen. Maar Gods volk heeft geen kleuren godsdienst. Denk dat toch niet? Zie je, daar zit ook achter dat element niet volkomen. Daar moet toch iets bij. Al is maar wat dan ook. En dan zeggen we, ja, betekent niks hoor. Betekent niks, nee, daar rekenen we niks voor. Daar rekenen we niks voor. Nou, als dat dan waar is, hoe komt het dan dat de stad en land afkletsen en afroddelen over zoiets? Over een al of niet zwakke jurk. Voel je aan dat het wel degelijk iets te betekenen heeft voor zulke ene? Ach ja, zo zitten wij nou aan de ene kant in de kaken van Rome geklemd. En aan de andere kant in de kaken van de duivel die alles omver schopt. Daarom is het zo nuttig en nodig, mensen, dat we van God onderwezen worden om te mogen onderscheiden waar het nu eigenlijk om gaat. Anders loop je in je eigen ingebeelde godsdienst weer vast. Terwijl je hele leven misschien denkt in praat, gewaad en daad. En dat je nog nooit kennis gekregen hebt. 40 jaar lid van de kiesvereniging. Tegen Rome gevochten. God troostte de weduwe en de achterblijvende. Ja, ja. Ja, ja. Als dat alles is, als dat de strijd uit kwam te maken, en als we nog nooit uitgekleed zijn van Gods wegen om een wil te hebben gekregen op heel ons gedoe, dan is het arm. Dat is niet om arm te spreken. Dan grijpt ook dat aan Rome zelf en het zingt alles tezamen weg. Zie je wel dat ten dele van Rome. Dat zit ook bij ons er diep in. Diep in. O, het zit er zo diep in. Ja. Je hebt mensen die er 3 uur of 2 uur voor lopen. Alleen voor dat ten dele. Daarvoor lopen. Want ja, het is wel niet om ermee te verdienen. Maar toch, ja nou, onder de vlag van uitdankbaarheid. Uitdankbaarheid. Ach, de liefde. Wat moeten wij dan toch zeggen? Zo bedoelt de God, wie is het niet? De zware en de lichte niet. maar zo bedoelen wij het. Als het over die waarheid gaat, godsdienstige mensen kunnen we nog wel vinden hoor. Die zijn er nog in iedere dorp en iedere stad. Heb je nog wel enkele pauzen zitten met volgelingen. Maar die nu werkelijk wezenlijk daar licht hebben in ontvangen. Dat het allemaal voor de mollen, die kunnen wel met de lantaarnetjes zoeken. Die. Want die zijn niet in tel en die zijn niet geacht. Ze zeggen hooguit, nou ja, ik mag geloven dat er een beginsel in is. Maar het is en het blijft een raar kerel. Een raar kerel. Hij heeft van die eigenaardige dingen over hem. Zo is de werkelijkheid. Zo wordt nu aangekeken eigenlijk tegen de waarheid. Tegen die waarheid die naar Gods woord is. Ach, ik zou het niet zeggen. Ik zou niet zeggen dat je moet niet denken dat ik hier wat sta te commanderen. Maar ik zou het niet zeggen als er in mijn hart niet zo'n vreselijk ontaarde monnik leefde. Dat zou ik het u niet zeggen. Het is tegen mij ook gericht. Luther zegt, als hij me straks opensnijdt, dan vind je nog een monnik. Zo was hij ervan doordrongen dat het ons in ons bloed zit. Ik heb het ook menigmaal moeten zeggen, met walging, met afkeer. Als de Heer in het ogenblik niet ziet, zeg, o Heere God, verlos me toch van heel die godsdienst. Haal me er alsjeblieft uit. Anders dan denk ik nog dat het mogelijk is om vrede te houden. Dan denk ik nog dat ik het wel op een akkoordje kan gooien. Met de godsdienst. Een beetje voorzichtig, een beetje dit, een beetje dat. Maar het gaat niet. Want al zien ze het niet, dan ruiken ze het nog met wie ze te doen hebben. Met Jacob. Met Jacob. En dat ze zelf in de ongerechtigheid leven vaak. En dat niet alleen, maar in alle opzichten als huichelaars en bedriegers van de evenmens over de aarde gaan. Ja, dat is schijnbaar zo erg niet. Maar over een kleur vallen ze dood. En over een fiets en over een auto, daar vallen ze over dood. Maar hij moet de gangen eens nagaan. Als hij dan zegt, vriend, dat klopt er niet, ja. Hè. Ach, die oude mens, het is toch ook wat, hè. Het is wat. Ja, het is zeker wat. Maar hij is nog nooit oud geweest, waarlijk. En nabij de verdwijning. Voelt ze, gemeente is jammer, ik heb mijn tijd, de preek heb ik weer helemaal niet goed ingedeeld. De tijd is verstreken. Ik durf niet meer aan de volgende gedachte te beginnen. Geestelijk, lichamelijk. Maar hij moet naar huis terug. Maar als dat volkomen en ten dele. Het verdriet u niet dat de Heidelberger soms een sterk leerstellig, ook een leerstellig karakter vertoont. En dat het allemaal niet zo aangenaam en niet zo liefelijk is. Maar goed, hij moet het elkander toch voorhouden daarin van zere wegen. Daarom, ook, verschiet uw kruid niet op de paus van Rome. Hij is een groot beest. Hij is een vijand van God en Christus met al zijn aanhang. Maar dat God ook eens een pijl wil beschieten in die paus die hier regeert. En die ons hier bezighoudt met allerlei vertoon. Opdat we daar eens een oog voor krijgen. En eens mochten verstaan, zo staan dan in die vrijheid. Niet die vrijheid der zonde. Maar waarmee de Christus u vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Als je er iemand tegenkomt, ik kom het ook wel tegen hoor. Ook in het huisbezoek, in het ziekenbezoek, zo midden in de stad, in de winkel, overal, in het ziekenhuis. Overal kom je allerlei mensen tegen. Kijk, dan schrik je al een beetje als je dat hoort, ja. Je kan tegenwoordig niet meer zien of dat de kerk uitgaat. Zo goed bedoel ik dan. Grijze regenjas, bruine schoenen. Ja, dan weet ik al waar ik aan schat. Echt waar. Dan word ik al akelig. Word ik er al akelig van. Ik nou man, je mag met al je leer van vrije genade nog zo goed denken te weten. Maar bevindelijk weet je er nog heel weinig van. Als ze nou zeggen dat de schande is, wat ik u straks noemde, oneerbaar gekleed. Dat is wat anders, dan met al die dingen. Zo kom je ze tegen. En heilig is de steek onder water.
Heimelijk is het een uitdaging. Ja, stem het maar toe. Bij jou zijn ze het niet allemaal. Dit en dat. En als ze nog meer durven, de meeste durven niet. Ze doen stilletjes, dan zeggen ze ja. Je vrouw mocht ook wel eens wat. Hè? Het lijkt er niet veel op. Nou mensen, je mag het gerust van me aannemen. Het is goed als we zo elkaar eens een keer recht in de ogen mogen kijken. Maar ik lach om heel de rommel, hoor. Om heel de rommel, onthoud dat. En wie het daar niet onderuit kan houden, die neemt dan maar de vlucht. Want het is onmogelijk om je eigen in duizend bochten te wringen wat niet waarachtig is. Wat niet waarachtig is. Maar kijk dit eens na in uw leven. Is die dierbare offerande van Christus volkomen genoegzaam tot vergeving van uw zonden? Is dat waar geworden in uw leven? Want daar gaat het om. Want het zou op zijn een volkomen vergeving van al onze zonden. Allemaal. En dan keren liegelijk in tot zichzelf. Vanwege al onze zonden. Van onze jeugd. Tot aan onze grijsheid toe. Van gedachten, woorden en werken. Op. Als het zo was als de mist. Dan was het waarachtig eeuwig mis. Maar dan zei het u tot de hoogst. Het is een volkomen vergeving. Hoe lang, hoe zwaar. Wij ook zijn weggeschonden. Het bloed van Jezus Christus Gods onreinigd van alles op. Zo kan, zo is er een volk dat wordt gedood aan die Paulus en aan Rome. Omdat ze leren inzien, als het zo zou zijn, dan was het eeuwig kwijt. Maar nu heeft hij wel te schoren in die enige offerande. Kinderen, jonge en oudere mensen, misbruik deze dingen niet tot uw verderf. Door daarin een zekere onverschilligheid aan te nemen in uw levenshouding, wat ik ook bij u wel eens bemerk, dat als ik jullie zeg wat het niet is, maar ook wat het wel is, dat je daar misbruik van maakt in uw huizen, in ongehoorzaamheid tegenover uw ouders, om datgene te verwerpen wat betamelijk is. Bedenk dat de vrezen des Heer is het beginsel der wijsheid. Alle die ze doen hebben goed gestand. Zijn lof bestaat in eeuwigheid. Opdat gij niet het zij zwart of licht, maar wegzinken in de eeuwige duisternis buiten deze enige offerande. En overigens, wanneer gij vast, laat het van de mensen niet gezien worden. En vertoont geen droevig gelaat, gelijk de gezeid. Laat uw kleding te alle tijden wit zijn. En laat geen olie op uw hoofd ontbreken. Want de Heere, die in de hemel is, die schouwt het hart aan. Die schouwt ook het verdriet des harten aan. Die schouwt het innerlijk aan. Die alleen doet u rusten, die God, is een God van volkomen zaligheid. Amen.